je, lieve mens. Lieve jongens en meisjes, kinderen. Weet je wat we zingen? Vul dit huis, vul dit veld met uw glorie. Dat is eigenlijk Pinksteren. Als je in de Bijbel leest, in Handelingen 2, staat daar, als het gaat over de...
Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze kerkdienst. Vanmorgen gaat Anne-Maaike Pathuis voor. Welkom. Verder hebben jullie natuurlijk op de beamer het al gezien. Maar Dion Dieleman en Irene Top hebben een zoon gekregen. Zijn naam is Jesse. Gefeliciteerd ook aan hun. We mogen ook twee nieuwe leden begroeten. Ik zie ze al zitten. Leon Vonk en Jacobine Telintel. Jacobine is beleidend lid en Leon is dooplid. Leon woont aan de Buitenzingel in Oldehoven en Jacobine in Niezijl. Hartelijk welkom hier. Jullie zijn ingedeeld in week 5. En hebben jullie ook zin om te gaan staan of zeg je van, daar pas ik voor? Ja. Top, bedankt. Nou, weet ook iedereen wie jullie zijn. En andersom komt er ook vast goed. En dan verder het aftreden van ambtsdragers. Joke Vlaar die treedt af als beleidsdiaken. En Hilco Wening als technisch voorzitter. Wilma Schipper en Benny Penninga treden af als diaken. En Gert-Anne Mollema en ikzelf treden af in mei als ouderling. En daarom kunnen jullie tot en met vandaag nog namen indienen om mensen die jullie geschikt achten voor te dragen. En dat kan via de link in de mailbox, een briefje bij de scriba. Dat eigenlijk. En dat kan dus tot en met vandaag, dus moet je snel zijn. De collecte is vandaag voor de kerk. En even kijken, aankomende dinsdag om 7:15 vergadert het Moderamen. Mag ik jullie een mooie kerkdienst toewensen.
Goedemorgen, ook van mijn kant van harte welkom. Fijn om hier bij jullie te zijn. Ik ben sinds november predikant in Hoogezand-Sappemeer. En daar zijn we bezig met een gemeenteproject over het volgen van Jezus en ontdekken van zijn liefde. En het thema van de afgelopen maand was relaties. Hoe volg je in je alledaagse relaties Jezus na? En ik dacht, dat past ook wel om daarover na te denken, juist als we nadenken over Jezus weg naar het kruis in deze lijdenstijd, nou, om ook dit thema te behandelen. Het gaat niet alleen maar over liefdesrelaties. Het gaat ook over relaties tussen ouders en kinderen, tussen relaties op het werk. Maar ik kan me toch ook wel voorstellen dat zo'n thema relaties ook veel bij je oproept. Want juist op het gebied van relaties is er ook veel gebrokenheid in deze wereld. En ik hoop dat je toch vanmorgen mee kunt en wilt zoeken wat God ons hierover te zeggen heeft. Ook al staan we er misschien verschillend in, we komen hier toch samen ook in het vertrouwen dat God bij ons is. En we willen hem samen aanbidden, midden in deze gebroken wereld. Zullen we deze dienst beginnen met het belijden van onze afhankelijkheid van God en laten we daarbij gaan staan. En dan belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. Laten we samen zingen Psalm 139 vers 1, 5 en 8 uit de nieuwe psalmberijming.
Thank you.
Laten we samen bidden om een zegen over deze dienst. Heer, we danken u dat we deze morgen samen bij u mogen komen. Hier in de kerk en misschien ook wel vanuit huis. Heer, we komen bij u omdat we geloven dat u de enige bent die ons ten diepste kent. Die ons kan doorgronden. Dat u weet hoe het echt met ons gaat en wat we nodig hebben voor ons leven. Heer, u kent ook ons tekortschieten. En daarom vragen we u. Vergeef ons waar we voorbij leefden aan u en ook aan de mensen om ons heen. Heer, we danken u dat we veilig zijn bij u. Dat u, de schepper van hemel en aarde, ook voor ons kleine mensen wilt zorgen. Heer, daar worden we stil van. En we zijn er blij mee. En zo zijn we ook blij dat u nieuw leven hebt gegeven. Dat Jesse Dieleman geboren is bij Dion en Irene. En we zijn blij met hen en ook met de grootouders en tantes. We danken u dat u alles goed gemaakt hebt. Ook al was Jesse een aantal weken vroeger dan verwacht. Heer, we bidden u zo. Zegen dit jonge gezin. En geef dat Jesse u ook mag leren kennen door zijn leven heen. Heer, we danken u dat Leon en Annemarie zich ook hier bij deze gemeente hebben aangesloten. Heer, we bidden u. Wilt u hen hier een goede tijd geven? En geven dat ze hier in de gemeente u beter kunnen leren kennen. Door de diensten, maar ook door de contacten die ze met de mensen om zich heen hebben. Wilt u hen daarin zegenen? Heer, we bidden u of u vanmorgen tot ons allemaal wilt spreken. Troost ons als het nadenken over relaties misschien verdriet of pijn bij ons oproept. En wijs ons uw weg. Ook in die alledaagse relaties. Wilt u zijn bij de kinderen, ook als die straks naar Vonkel gaan? Heer, wilt u aan ons allemaal laten merken dat u dichtbij bent en dat u van ons houdt? Zo bidden we u, in Jezus' naam. Amen. Ik wilde vragen of de kinderen misschien eventjes naar voren willen komen. Gaan we hier even op het podium zitten. Dan kan ik even met jullie praten. Kom even zitten. Leuk dat jullie er zijn vanmorgen. Ik heb even een vraag aan jullie. Geven jullie ook wel eens cadeautjes aan jullie vader of moeder?
Ja.
Ja? En wanneer dan?
Op Vaderdag.
Ja, op Moederdag en Vaderdag. En nog andere dagen?
Op verjaardagen.
Precies, op verjaardagen.
Christus.
Gefeliciteerd. Jouw papa was gisterjarig. Leuk. Ik had ook nog een andere vraag. Want waarom doen we dat eigenlijk? Waarom geven we onze vaders en moeders dan cadeautjes of tekeningen? Precies, omdat we ze heel lief vinden. Ja. Hey, en dat vinden ze ook heel leuk meestal, hè, als ze cadeautjes en tekeningen van jullie krijgen. En weet je, God vindt het ook heel fijn als jullie op die manier aan je ouders laten merken dat jullie ze heel lief vinden. Hij gaf het volk Israël, vroeger in de woestijn, gaf hij ze 10 regels. En 1 regel was dat je respect moet hebben voor je vader en moeder. Want als je dat doet, dan zul je lang leven en zal het goed met je gaan, zegt de Heere God. En natuurlijk, als je ouders jarig zijn, dan is het leuk om ze een cadeautje te geven. Maar ik denk dat jullie ook wel eens geen zin hebben om een cadeautje te geven. Zijn jullie ook wel eens niet zo blij met je vader of moeder?
Ja, soms wel.
Soms ben je niet zo blij met ze.
Altijd.
Altijd zelfs. Maar wanneer dan? En wat gebeurt er dan?
Ja, soms is het heel erg.
Ja, precies. Dan mag soms iets niet wat je heel graag wilt. En word je dan ook een beetje boos? Ja, soms word je dan een beetje boos.
Ik word ook een beetje boos dan.
Ja, jij wordt soms ook een beetje boos.
En ik kan ook heel boos worden.
Zelfs heel boos. Nou, maar weet je, dat is ook niet zo gek, hè? Want moeders en vaders, die maken soms ook wel eens fouten. Die doen soms wel eens dingen verkeerd. Net zoals wij. En toch, zegt de Heere God, probeer het dan ook weer goed te maken. Probeer sorry te zeggen tegen je ouders. En hopelijk doen je ouders dat ook tegen jullie. En laat aan elkaar merken dat jullie belangrijk voor elkaar zijn. Want de Heere God heeft jou je vader en je moeder gegeven, zodat hij door je vader en moeder heen voor jullie kan zorgen. Nou, we gaan samen naar een lied luisteren over familie. En daarvoor mogen jullie wel weer bij je ouders gaan zitten. En daarna gaan jullie naar Vonkel.
Als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven. En het mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven. Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven en het mooiste geschenk. Te geven, de zegen van God, een eindeloos leven. Wordt ons gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven. En het mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God.
Naar Vonkel gaan. En wij gaan samen uit de Bijbel lezen, uit Efeziërs 5 en 6. En als ik het goed heb begrepen, wordt de Bijbellezing door Klaas gedaan.
Paulus aan de Efeziërs. Aanvaard elkanders gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het gezag van uw man zoals dat van de Heer. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in de kerk in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar heilig, haar reinigen met het water en met woorden. En om haar in alle luister bij zich in de hemel, zonder ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand heeft ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één lichaam zijn. Deze woorden schuilt een groot geheim en ik betrek ze op Christus en de kerk. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. Toon eerbied voor uw vader en moeder, dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Dan zal het goed gaan en u zult uw lang leven op aarde. Vaders, maakt uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen, zodat ze opvoedt zoals de Heer dat wil. Slaven, gehoorzaam aan uw aardse meester zoals Christus gehoorzaamt. Met ontzag, respect en oprechtheid. Niet met uiterlijk vertoon om bij mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Wees toegewijd in uw werk. Alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat allen, zowel slaven als vrije mensen, door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen. Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben. En dat hij geen onderscheid maakt. Tot zover Paulus.
Heb ik ook een afstandsbediening gekregen? Of zal ik gewoon zeggen als ik... Dat is goed. Ik zal proberen het aan te geven als er een... Geliefde gemeente. Een kleine 3 jaar geleden waren er grote demonstraties rondom Black Lives Matter. Zwarte levens doen ertoe. Na de dood van de Afro-Amerikaanse man George Floyd kwam er een heleboel pijn en verontwaardiging boven bij veel mensen. De manier waarop Floyd was behandeld stond voor veel mensen symbool voor het racisme dat veel zwarte mensen in Amerika, maar ook in andere landen, nog altijd te verduren hebben. En tijdens die protesten was er één nummer van Michael Jackson dat steeds weer terugkwam. They don't really care about us. Ze geven niet echt om ons. De slavernij is al lang geleden afgeschaft in Amerika. En toch voelen veel zwarte Amerikanen zich nog altijd gekleineerd door witte Amerikanen. Door de vooroordelen en door de houding en lichaamstaal van sommige witte Amerikanen krijgen zwarte Amerikanen het gevoel dat ze er niet echt bij horen. Dat er niet echt om hen gegeven wordt. En dat ze daarom slechter behandeld worden. Er is natuurlijk een grote kloof tussen de tijd en cultuur waarin Paulus zijn woorden schreef en die van ons. En toch denk ik dat zijn aanwijzingen voor de gemeente in Efeze een zaadje hebben geplant voor de protesten een paar jaar geleden. Voor het streven voor gelijkheid en tegen racisme. Dat in onze westerse wereld hoogtij viert. Luister nog maar een keer naar die laatste woorden van onze tekst, waarin Paulus de meesters van de slaven aanspreekt. U weet dat uw slaven en u dezelfde Heer in de hemel hebben en dat Hij geen onderscheid maakt. Je zou kunnen zeggen, hier zien we al een stukje gelijkheidsdenken. En het is ook nog gebaseerd op ons geloof in God. Maar zijn we er dan nu al? Wat hebben Paulus' woorden ons nog te zeggen in een cultuur waar gelijkheid zo belangrijk is geworden? Nou, laten we eerst kijken wat Paulus' woorden in zijn tijd en cultuur betekenden. En dan kijken we daarna wat God ons door Paulus' woorden heen vandaag wil zeggen. En het dia mag wel weer weg. Het eerste wat we moeten bedenken is dat vrouwen, kinderen en slaven in de tijd van Paulus een hele lage positie hadden. De protestsong van Michael Jackson zou door velen van hen kunnen worden meegezongen. They don't really care about us. Om vrouwen, om kinderen en om slaven werd niet echt gegeven. Want vrouwen die stonden inderdaad onder hun mannen. En zelf hadden ze nauwelijks rechten. Hun mannen trouwden vaak niet met hen vanuit liefde, maar om er zelf beter te worden of aan hun trekken te komen. En kinderen, die hadden geen enkele stem. En ze werden meestal ook niet aangesproken. In de Grieks-Romeinse wereld waren ze zelfs hun leven niet altijd zeker. Een vader die besloot bij de geboorte van een kind of het kind mocht blijven leven of niet. En sommige kinderen werden verkocht als slaaf. En soms werden ze hardhandig gestraft. En dan die slaven. Ongeveer 1/3 van de Griekse en Romeinse bevolking bestond uit slaven. En zij verzetten een heel groot deel van al het werk dat gedaan moest worden. In huis, maar ook gewoon in de samenleving. En er waren slaven die een goede band hadden met hun meester. En er waren ook wetten die moesten voorkomen dat slaven werden uitgebuit. Maar uiteindelijk hadden de eigenaren toch altijd vrij spel in hoe zij hun slaven behandelden. En sommige slaven hadden het daarom zwaar. En dat Paulus dan die vrouwen, kinderen en slaven aanspreekt om het gezag van anderen boven hen te aanvaarden, dat is dus niks nieuws. Paulus sluit zo aan bij wat gangbaar is in die cultuur. En misschien was dat voor Paulus ook wel een manier om niet beschuldigd te worden van het omverwerpen van de maatschappelijke ordening. En in andere brieven lees je dan ook dat Paulus geen aanstoot wil geven. Het christelijk geloof mag niet in een kwaad daglicht worden gezet. En toch zien we ook iets nieuws en iets revolutionairs bij Paulus. En daar gaat het over bij deze tekst. Want deze aanwijzing geldt voor alle groepen in de gemeente. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. En die oproep, die geldt dus niet alleen voor de vrouwen, kinderen en slaven, maar ook voor mannen, voor vaders en voor slavenmeesters. En dat die machtige groepen op deze manier worden aangesproken, dat is revolutionair. En dat is belangrijk om in ons achterhoofd te houden als wij deze tekst lezen. Wij struikelen misschien wel over die ongelijkheid die Paulus lijkt te onderstrepen. Die ongelijkheid van man en vrouw. Of over het feit dat Paulus geen kritiek levert op dat systeem van slavernij. Maar in zijn tijd schrokken de mensen er juist van dat hij aanwijzingen gaf aan die machtige groepen in de samenleving. Om hun vrouwen te koesteren en lief te hebben. Om hun kinderen niet bitter te maken, maar ze echt te vormen. En om hun slaven oprecht en met respect te behandelen als gelijke medemensen. Dat was revolutionair. En Paulus' bijzondere boodschap voor de mensen in zijn tijd, voor de echtgenoten, voor de vaders, en voor de slavenmeesters. Die focus op de machtige, die kan ons richting geven als we proberen te begrijpen wat Paulus voor onze tijd te zeggen heeft. Want ik zei het al, de westerse samenleving wordt gestempeld door gelijkheidsdenken. En dus liggen de machtsverhoudingen bij ons iets anders. En toch zijn er nog steeds manieren waarop wij allemaal macht en invloed uitoefenen over andere mensen. Zelfs in liefdesrelaties hebben we een bepaalde invloed op elkaar. En ook natuurlijk in ouder-kindrelaties en op het werk. En dan is de vraag, hoe ga je om met die macht en met die invloed? Want die opdracht om elkaars gezag te aanvaarden, die blijft wel staan. Wees elkaar onderdanig. Dat betekent dat je je schikt onder de belangen van een ander. Dat iedereen uiteindelijk gelijk is voor God. Dat betekent dus niet dat je zomaar je eigen gang kunt gaan. Je kunt niet zomaar doen wat voor jou goed voelt. En dat is ook niet het beeld van hoofd zijn dat Paulus aan de mannen voorspiegelt. Hij geeft hun juist een stuk verantwoordelijkheid om hun vrouw lief te hebben. En als je dus in onze tijd in een liefdesrelatie de lijn van gelijkheid aanhoudt, dat man en vrouw gelijk zijn, dan zou je kunnen zeggen dat die opdracht die voor de man geldt, nu ook voor de vrouw geldt. Dat ook vrouwen nu opgeroepen worden om hun man lief te hebben en te koesteren. Ik denk dat je Paulus' woorden ook zo zou kunnen vertalen voor onze tijd. Je hebt nu eenmaal invloed op elkaar als partners. Gebruik die invloed dan om elkaar tot bloei te brengen. En dat geldt ook voor Paulus' aanwijzingen aan de vaders. Daarbij zie je dat hij zich bewust is van de invloed die zij op hun kinderen hebben. Vaders kunnen hun kinderen bitter maken door te veel druk op hen te leggen of door hen zwaar te straffen. En ook al kennen wij niet echt meer de lijfstraffen natuurlijk, ook in onze tijd kan het wel gebeuren dat vaders en moeders te veel van hun kinderen verwachten of niet goed aansluiten bij de behoeften van hun kind. En dat is ook altijd lastig, dat is een zoektocht. Maar Paulus maakt duidelijk dat het belangrijk is om je als ouders af te vragen hoe je met je invloed omgaat. Je kunt die ten goede gebruiken om je kind of kinderen te vormen en zodat ze steeds meer de mens worden zoals God hen bedoeld heeft. En Paulus' aanwijzingen voor slaven en hun meesters, die vertaal ik even voor onze werksituaties. Waarbij er werkgevers en werknemers zijn, maar ook ZZP'ers en vrijwilligers. Voor iedereen die werkt geldt eigenlijk dezelfde opdracht. Doe je werk met plezier, alsof je het voor God doet. En als je een machtige positie hebt binnen het bedrijf of de organisatie waar je werkt, gebruik die dan goed om het werk in dienstbaarheid aan God te kunnen doen. En als ik zo Paulus' woorden tot me door laat dringen, dan ligt de lat al best wel hoog. We moeten al onze dagelijkse relaties goed doordenken. Maar als ik zo zijn woorden een beetje heb vertaald voor onze tijd, dan heb ik ook nog iets gemist. Want de kern voor Paulus is dat hij al onze menselijke relaties in het licht van onze relatie met Jezus ziet. En dat past goed bij hoe Paulus naar de wereld kijkt. Aan het begin van zijn brief heeft Paulus beschreven hoe God alles in de hemel en op aarde onder één hoofd wilde brengen. Mag de tekst wel even op de dia? Paulus schrijft over Gods besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. God heeft alles aan Christus' voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld. Nou, dat gebeurde toen Jezus uit de dood werd opgewekt. Toen heeft God alle macht aan Jezus' voeten gelegd. En Paulus gebruikt voor aan zijn voeten leggen datzelfde woord wat wij vertalen met gezag geven. Jezus heeft het hoogste gezag gekregen van God. En dus heeft hij ook gezag over ons. En dat gezag van Jezus, dat geldt voor ons geloof. Dus hoe we denken over God en over de Bijbel. En het strekt zich ook uit over ons dagelijks leven. Voor Paulus is Jezus het eikpunt voor alle menselijke relaties. En dus zie je dat hij bij elke aanwijzing ook steeds weer naar Jezus verwijst. Mannen moeten lief hebben zoals Christus. Slaven moeten hun werk doen alsof het voor de Heer is. En iedereen moet elkaars gezag aanvaarden uit eerbied voor Christus. En als wij daarover nadenken wat Paulus' aanwijzingen dus voor ons betekenen in onze tijd en cultuur, dan is dat het belangrijkste. Dat de manier waarop wij ons in onze relaties met geliefden opstellen, met onze kinderen of ouders, met collega's, al die manieren waarop we in relaties leven, dat zijn plekken waarop we Jezus kunnen dienen en iets van Jezus kunnen laten zien. Leg ik daarmee de lat niet nog hoger? Uiteindelijk niet, denk ik. Want het hangt niet van ons af. Alles begint namelijk bij die revolutie die Jezus bracht. En dat is een liefdesrevolutie. Jezus geeft echt om ons mensen. Niet een beetje, maar heel veel. He really does care about us. En dat blijkt vooral als we lezen wat Paulus schrijft over die band tussen Christus en de kerk. En dat doet hij als hij de aanwijzingen voor de relatie tussen man en vrouw geeft. Paulus die vergelijkt de relatie tussen Jezus en de kerk met de relatie tussen een man en een vrouw. Jezus heeft de kerk lief gehad en daarom heeft hij haar gered door zichzelf op te geven. En dat vat hij dan in vers 31 samen met een citaat uit Genesis 2. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. En dan schrijft Paulus, ik betrek dit op Christus en de kerk. En dat is toch heel bijzonder als je daar goed over nadenkt. Dat Jezus zoveel voor ons over had. Dat hij het goede vaderlijke huis bij God verliet en zich aan de kerk wilde hechten, aan mensen. Omdat hij van mensen houdt. Omdat hij één met de kerk wilde zijn. En dat spreekt helemaal niet voor zich. Want de kerk bestaat uit mensen die tekortschieten. En dat beseffen we misschien juist wel als we deze aanwijzingen van Paulus horen. Over hoe we in onze huizen en gezinnen, maar ook op ons werk met elkaar moeten omgaan. Soms is het zelfs erger dan tekortschieten. We maken er een zootje van, soms, in ons persoonlijk leven. En als we dat tot ons door laten dringen, dat we geen kerk van heilige mensen, maar van zondaars zijn, dan is het eigenlijk best een vreemd idee dat Jezus zich aan die kerk wilde hechten. En toch deed Jezus dat, omdat hij van ons houdt. Jezus gaf zichzelf over voor de kerk, om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar bij zich te nemen. Paulus gebruikt dus echte liefdestaal voor die relatie tussen Jezus en de kerk. En misschien wordt dat nog wel het meest duidelijk in die bekende geschiedenis, vlak voordat Jezus gevangen genomen zal worden. En je kunt het lezen in Johannes 13. Jezus en de leerlingen houden een maaltijd. En tijdens die maaltijd staat Jezus op. En hij begint de voeten van zijn leerlingen te wassen. Eén voor één. En vervolgens legt Jezus uit waarom hij dat doet. De leerlingen noemen hem Heer en Meester en dat is hij ook. Want hij staat boven hen. Hij heeft gezag over hen. Maar Jezus is een Heer die dienstbaar is. En wie Jezus leerling wil zijn, die moet hem daarin navolgen. En als Paulus de mannen dus oproept om hun vrouwen lief te hebben zoals Jezus, dan is dat wat hij van hen vraagt. Om dienstbaar te zijn aan hun vrouwen, vol liefde. Zoals Jezus zichzelf heeft gegeven voor de kerk. En als wij, man of vrouw, belangrijk willen zijn, als we macht en rechten willen hebben, dan begint het daar dus mee met de minste willen zijn en anderen willen dienen. En soms gaat dat dan in tegen ons gevoel. Maar als wij Jezus navolgen in zijn liefde, dan is dat geen liefde die gebaseerd is op een gevoel, maar een trouwe liefde. Een liefde die zichtbaar wordt in daden. En zo denk ik dat Paulus' woorden ook ons nog wat te zeggen hebben. Maar als wij het gaan proberen om dit toe te passen in ons dagelijks leven, dan moeten we het uiteindelijk niet van onszelf verwachten. Geloven en leven vanuit geloof is vooral dat we steeds weer naar Jezus kijken. Dat we het van Hem verwachten. Dat we ons door Jezus laten vormen in alles wat we doen en laten. En daarvoor hebben we Gods Heilige Geest nodig. En Paulus schrijft zijn aanwijzingen over onze relaties dan ook nadat hij de gemeente heeft opgeroepen om zich te laten vervullen met de Geest. En direct na deze aanwijzingen schrijft hij dat ook met andere woorden. Dan zegt hij, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. En dat is een macht van liefde. Laten we ons steeds weer laten beïnvloeden door die macht. Laten we ons laten vormen door Jezus' liefde. En laten we hem vragen om met zijn geest in al onze alledaagse relaties te werken. Amen. We zingen samen een lied. Ik wil jou van harte dienen. wil samen met jullie danken en bidden. Heer Jezus, als we deze woorden zo zingen, dan klinkt dat soms veel te zwaar voor ons. Heer, wij kunnen vaak niet uw weg van liefde en lijden gaan. En toch willen we u volgen. Niet alleen met woorden of door uit de Bijbel te lezen, maar juist ook in ons alledaagse leven. En u weet hoe moeilijk dat voor ons is. Dat we juist in onze meest persoonlijke relaties vaak tekortschieten. Heer, we bidden u, vergeef ons als we onze eigen belangen voorop stellen. Als we de mensen om ons heen niet lief hebben, zoals u van ons vraagt. Heer, en troost ons als we gekwetst zijn. En breng genezing voor hen die zijn beschadigd. Troost ons ook als we ermee worstelen dat we tekortschieten of zijn tekortgeschoten. Heer, wilt u met uw liefde blijven werken in ons leven, ook waar wij dat soms niet kunnen. Heer, we bidden u ook voor die mensen die geen liefdesrelatie hebben, die dat wel graag zouden willen. Wij zijn de weg die zij mogen gaan in hun leven. En dat bidden we u ook voor die mensen die geen liefdesrelatie meer hebben, omdat hun geliefde is overleden of dat er een breuk is gekomen. Heer, wilt u dan ook dichtbij zijn en de weg wijzen? Werk zo met uw liefde in ons allemaal, door uw geest. En help ons om uw liefde door te geven aan de mensen om ons heen. Aan onze geliefden, aan onze kinderen, aan onze ouders, maar ook in onze relaties met mensen om ons heen op ons werk. Heer, zo bidden we u of uw revolutie van liefde steeds meer mag doorbreken in deze wereld. Zoveel mensen hebben het gevoel dat er niet echt om hen gegeven wordt. Dat ze niet als volwaardig mens worden gezien. Heer, we bidden u om wijsheid voor alle mensen met macht in deze wereld. Dat ze door hun beslissingen iets van uw liefde zichtbaar zullen maken. Geef dat dat ook hier in de gemeente zo zal gaan. Dat we elkaar willen dienen. Dat het niet alleen om ons eigen gelijk of om ons eigen belang gaat, maar om het groeien in de liefde en kennis van u. Zegen daartoe ook de gesprekken die we met elkaar hebben, de ontmoetingen, in de jeugdgroepen, op bijbelkringen en ook onder de koffie, gewoon hier of bij de mensen thuis. Heer, zo bidden we u, ga met ons mee in deze nieuwe week. Dat bidden we u, in Jezus' naam. Amen. Vanuit Efeziërs hebben we vanmorgen al heel wat praktische aanwijzingen voor ons leven gehoord. En Paulus vat die levenshouding die God van ons vraagt heel mooi samen in Filippenzen 2. Daar lees ik een gedeelte uit. En dat gedeelte dat eindigt eigenlijk in een soort geloofsbelijdenis. En laten we die leefregel en geloofsbelijdenis dan samen beamen door het zingen van gezang 177, de versen 3 en 4. Filippenzen 2, vers 3 tot 11.
Filippenzen 2, vers 3 tot 11. Handel niet uit geldingsdrag of eigen waan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is de Heer, tot eer van God de Vader. Tot zover.
Gelegenheid om uw gave te geven in de collecte voor de kerk. En ik heb begrepen dat de kinderen ook weer terugkomen zometeen. En dan zingen we zometeen als slotlied lied 838, de versen 1, 2 en 4. U mag van hier gaan onder de zegen van God. Want de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid door de Heilige Geest zij met u allen.